de stroom. Begrijp je?
Ik sta op de stoep bij Café Bedkolen in Tilburg. Prachtige grote kroeg die, als ik zo een beetje naar binnen kijk, helemaal vol hangt met dartborden. En ik ontmoet hier zometeen een fenomeen. Arjan de Vedder van der Giezen. Verslaggever van RTL 7 Dart. Ja, dit is dus dé dartverslaggever van Nederland. Heeft de dartjournalistiek in Nederland eigenlijk uitgevonden. En is sinds het eerste WK dat Barney won overal over de hele wereld bij geweest. Hij staat ook bekend als de vriend van de darters. Dus heeft de gekste dingen met die gasten meegemaakt. En heeft hierover een geweldig boek gemaakt. 20 jaar dartsgekte. Kortom, het gaat anekdotes regenen vandaag. Dus ik duik snel naar binnen, want ik kan niet wachten.
180. Hey, ik kan het niet begrijpen. Iedereen houdt toch van die pijlen. Biljarten schaken veel te traag. Snel op lange op en darten maar. Spelers, fans, commentatoren. Hij lijkt je trippel zo hard over darten horen. Een pijl door alle harten. Want iedereen houdt van darten.
We gaan 180 linkerbaan. Trippel zo hard als toegestaan. We gaan 180 linkerbaan. Schrijf daar maar een puntje aan.
Arjan, welkom.
Ja, dank je.
Bedkolen, leuk om je een keer, ik zei het net al tegen je, om je een keer in het echt te zien. Wij hebben veel gebeld. Ik werkte bij 3FM en ik sprak je daar vaak voor darts. Het was altijd telefoneren.
Ja.
Nu kunnen we elkaar de hand schudden, zitten tegenover elkaar. Dus
leuk.
Heel gezellig om je een keer te zien. We gaan zo meteen naar de locatie waar we nu zitten, want daar heb jij heel veel over te vertellen.
Ja.
Maar we beginnen traditioneel met het iedereen houdt van darten moment. En dat is eigenlijk jouw allermooiste moment in het darten. En dat moet eigenlijk een moment zijn voor de mensen die de sport nog niet zo goed kennen, die er vanaf dat moment niet meer omheen kunnen. Dus brand los.
Ja, dat moment waar ik echt gegrepen werd door het darten, dat was eigenlijk in 1998. Maar toen was alles nieuw, het WK dat Van Barneveld daar toen won. En toen keek ik echt mijn ogen uit, wat gebeurt hier? En het jaar erop in 1999, toen won die weer. En toen was het al wat meer gewoon. He, om het te zijn, om het mee te maken, het gevoel, de sfeer. Maar het moment voor mij wat echt het meest bijzondere was, was het eerste jaar dat Raymond meedeed aan het PDC-WK. Dat was eind 2006, het WK van 2007, zo noemden ze dat. En toen kwam hij in de finale tegen Phil Taylor. En hij kwam er 3-0 achter. En het was even een pauze. En het was in de Circus Tavern in Purfleet, vlakbij Londen. In een club waar normaal gesproken, er stonden allemaal paaldansen, dat was het. Dat gebeurde daar. Ik zat aan een tafeltje boven op de eerste verdieping. En naast mijn tafeltje stond gewoon
een paal.
Die raakte ik niet aan, want God weet wat daarmee gebeurd was. Maar die stond daar, weet je. En beneden was er dan een podiumpje gebouwd. En daar werd gedart. En er was pauze en ze liepen het podium af. En de toenmalige manager van Raymond van Barneveld, Ed van der Veer, riep iets naar Raymond van, kom op nou joh, ga nou eens een keer gooien man. Gooi al die schromers van je af. En Phil Taylor hoorde, maar hij begreep niet wat er gezegd werd, maar hij hoorde dat er iets geroepen werd. En die zei toen heel lelijk tegen Ed van der Veer, joh, jij moet je bek dicht houden. Smerige lul dat je bent. Zoiets. En dan in het Engels.
Dan in het Stoke-on-Trent.
Ja. En shut the fuck up, you cunt, zei hij.
Ja, ja.
En Raymond hoorde dat. En die had zich eigenlijk al, zei hij later ook, neergelegd bij een nederlaag, bij 0-3 achterstand.
Mm-hmm. Ja, want goed om te vertellen voor de mensen die de wedstrijd, hij stond 3-0 achter.
Hij stond 3-0 achter en hij had zich eigenlijk al neergelegd, oké, dit wordt een nederlaag.
Ja.
Alleen toen hij dat hoorde, werd hij boos. En toen begon hij te gooien. En toen kwam hij terug. Hij kwam terug tot 3-2, 4-3, 5-3 en uiteindelijk 6-6. En toen kwam het aan op de laatste leg. En toen werd ik echt gegrepen door iets wat ik eigenlijk zelden meer meegemaakt heb daarna. Ze moesten om de boel gooien. Wie mag er de laatste leg beginnen? Het stond 6-6 in sets. En ik geloof 2-2 of zo in legs. En het ging om die laatste leg. En Phil Taylor, die gooit als eerste. En Raymond zegt, laat die pijl maar zitten. En die gooit hem daarboven in de dubbele boel. En Raymond mocht beginnen.
Ja, want je moet dus samen boelen voor die winnende leg. Wie hem het dichtst in het midden gooit, letterlijk het dichtst in het midden, mag die winnende beginnen.
Precies. En Raymond was beter daarin op dat moment. En die begint met 100. En Phil Taylor zijn eerste worp gooit meteen 180. En je zag Phil kijken toen. En ik zat er helemaal in. Want ik ben erg van, kijk, ik zie alles op tv. Maar ik zit continu naar die gezichtsuitdrukkingen te kijken van mensen. Je zag de ogen. Phil keek naar hem. Zo vriend, ik heb je te pakken. En jij weet het en ik weet het ook. En Raymond gaat staan en die gooit ook 180.
Bam.
En toen keek Phil echt van, wat is dit? En dat had hij nooit verwacht. Hij zei ook, toen ik die 180 had gegooid, jaren later zei hij tegen me, toen dacht ik heb hem. En hij was echt aangeslagen in shock dat Raymond antwoordde ook met een 180. En Raymond wint uiteindelijk die wedstrijd. En de ontlading in de persruimte zat hem er vooral in dat ik zat er als enige met mijn cameraman. En de rest waren allemaal Engelsen. En bij iedere goede worp van Phil Taylor werd er gejuicht door de Engelsen. En iedere keer als Raymond iets moois deed, dan zaten mijn cameraman en ik zaten te juichen. En dat ging tegen elkaar op. Dat was een leuk spel. En tot de laatste lek dat Raymond hem uitgooit. En wij stonden te juichen van hij is wereldkampioen. Het was echt iets ongelooflijks. De grote Phil Taylor in je eerste WK verslaan bij de PDC.
Tops he wants.
Arjan stroopt hier zijn mouwen op in Café Bed Kolen. Kippenvel?
Kippenvel. Zie je de haren staan?
Ik zie ze recht overheid staan.
Ik was erbij. Russ Bray was de caller. En Raymond, he requires 40.
En, ja, de caller, de man die alles omroept.
Ja, Russ Bray. En had toen nog haar. Maar de stem was al hetzelfde.
Het rokerige.
Precies. En Raymond gooit 40 en doet dus het ondenkbare. Ondenkbare.
Hij verslaat de allerbeste darter.
Ooit. Die verslaat hij. En heel cool handschudden was het van Phil Taylor en Raymond van Barneveld. Phil was er echt doodziek van.
Ja.
En Raymond zei tegen Ed van der Veer, kom het podium op. En die stonden daar samen een feestje te vieren. Later hadden we natuurlijk een interview met Raymond. En in de jaren heen was mijn relatie met Raymond was al gegroeid tot gewoon pure vriendschap.
Ja.
Dus ik was uitermate, het was voor mij een moeilijk moment om mijn emoties in te houden, omdat ik wist wat het betekende, ook voor hem. Hij had al zo vaak verloren van Phil Taylor en dan nu je eerste PDC-WK en dan van Phil winnen, zijn mooiste zege ooit.
Ja.
Wist ik, wist hij, wist iedereen die van darts houdt en die er iets van wist. Dus je werd gegrepen door wat daar gebeurde op het podium. Die ogen, die blik, die passie, dat fanatisme.
En de spanning, denk ik.
Precies.
Als ik je goed begrijp, maakt het dus niet uit of je van dart houdt of niet. Als je dit zag en de spanning maar enigszins begreep, dan werd je gek.
Dan werd je gek.
Ja, en dan ging je van de dart houden.
En dat werden wij ook.
Ja.
En wij logeerden destijds in het Hilton Hotel, net aan de andere kant van Dartford. Bij Dartford ligt de Thames. En daar kun je of onderdoor met een tunnel of van de andere kant er overheen met een grote brug. En dat is nog steeds zo. En wij logeerden daar. En 's nachts om 2:30 ging mijn telefoon. Raymond. Arjan, kom je nog even naar mijn kamer toe? En toen hebben we de traditie voortgezet die eigenlijk is begonnen in, 1999. Toen hebben we samen bij Raymond op zijn kamer, hij had een frituurpan meegenomen.
Hij nam altijd een frituurpan mee naar de toernooi.
De eerste paar jaar wel. In 2006, toen hij wereldkampioen werd, toen niet met Phil Taylor. Toen hebben we de hapjes besteld. Maar daarvoor in de Lakeside, Raymond zijn frituurpan op een heel klein balkonnetje. Het was meer dat die frituurlucht een beetje naar buiten ging.
Ja.
En daar heeft hij staan bakken. En dat begon in 1999. Toen hebben we voor de eerste keer lagen we samen bij hem op bed. Want die hotelkamers waren niet zo groot. En tussen ons in een schaal snacks. Ja, die ging wel op. Twee man van 125 kilo. En
een samen bak op een bed met een zilver plateau ertussen.
Ja, vol met snacks. En die ging op.
De overwinning vieren.
De overwinning vieren. Dat deden wij op zo'n manier. En ik weet nog dat ik naar bed toe ging. En het was gezellig geweest in de bar. En dat ik ging slapen. En ik weet echt nu nog dat ik toen dacht van, hey, toch jammer dat we dat niet nu weer doen, hè? In 2006 in het Hilton. En zo gaaf dat Raymond me belde. Ik stond ook in 3 minuten bij zijn kamer.
Hup, we gaan frituren.
Dus hij zei, we gaan bestellen bij de room service. En die zeiden, wat wilt u hebben? En ik weet nog dat hij zei, doe maar van alles wat en veel.
Ja.
En er kwam een schaal binnen met allemaal snacks.
Ja.
Ja, die ging weer op. En het werd laat. En Raymond zat vol adrenaline. Vanwege zijn wereldtitel, zijn vijfde toen. En ik zat vol adrenaline. Omdat het de eerste keer voor hem was bij het PDC-WK. En ook voor ons. En de wereldtitel. En benieuwd naar alle kijkcijfers en noem maar op.
Ja. Twee mannen vol adrenaline aan de snacks.
Magisch moment.
Maar even terug naar het begin van deze vriendschap. Want je noemde het al. Ja, die vriendschap was groter geworden. Tot dit favoriete moment.
Ja.
Dat is begonnen op de plek waar we nu zaten. Sterker nog, ja. daar hebben jullie ook de eerste maaltijd samen gegeten.
Ja, eten was wel altijd een rode draad.
Eten was een rode draad. Ja, jij kwam hier net binnenlopen voor de podcast.
Ja.
Wij gingen naar de plek waar jij Barney voor het eerst hebt zien spelen.
Ja.
Volgens mij kwam het kippenveld toen ook al.
Absoluut, absoluut.
Want vertel waarom wil je hier afspreken?
Omdat het hier is begonnen. In 1995 verloor Raymond van Barneveld op het WK bij de BDO. In Frimley Green verloor hij de finale van Richie Burnett. En waar we nu zijn bij Bert Kolen in Tilburg. Dat was een café, een volkscafé met ook een zalencentrum daarbij. Dat lag letterlijk, ik zat op de Academie van Journalistiek, dat was hier toen 250 meter verderop. Dus alle journalistenfeestjes werden hier gevierd. Omdat Max met zijn vrouw destijds, Wilma en nog wat personeel, die verzorgde ook de hapjes in de kantine bij Journalistiek. Dus alle feestjes waren hier. En Max sprak mij op een van die feestjes
aan.
De baas van Bert Kolen, inmiddels al wat jaren overleden helaas. Die sprak mij aan en die zei, Arjan, binnenkort wordt er hier een rematch gespeeld van die verloren finale, van die WK-wedstrijd, die finale, tussen Richie Burnett en Raymond van Barneveld. Ik zei, dat meen je niet, dat kan niet.
En dat is een rematch is een demonstratie, echt
ja,
een leuke
wedstrijd. Ja, maar wel echt een wedstrijd.
Ja.
Het ging wel echt om het winnen. Ik zei, dat meen je niet. Ja, serieus, echt waar. Ik heb beide managers gesproken en de contracten zijn getekend. Is dat niks voor jou om iets mee te doen? He, waar Max wist, ik schreef destijds al voor de krant over sport. En dus ik ben naar mijn toenmalige chef gegaan, Tom van Es. Ik heb dat voorgelegd bij hem en die zag dat helemaal zitten. En die zei, weet je wat, ga maar eerst een leuk voorverhaal maken. Dus op vrijdag toog ik naar Bert Kolen, wat voor mij een bekende route was. Ik woonde zelf in Tilburg, hier een kilometer vandaan. En ik ontmoette daar voor het eerst Raymond van Barneveld en Richie Burnett. Nou, Richie Burnett had niet zoveel te melden. Dat gaf mij een beetje de indruk van, oh ja, ik kom hier naartoe en het is leuk, een wedstrijdje, en ik krijg wat geld voor en verder. Het zal
geld
wel
ophalen en weer pleiten.
Precies. Ja. Heb ik later ook als een heel ander mens leren kennen, hoor. Ik ben thuis geweest een paar keer en meerdere interviews. Dus een hele aardige gast.
Maar deze dag was het vooral met Raymond.
Precies. En deze dag. En ik zat met Raymond te kletsen en we hadden een interview. En dat interview dat liep maar door eigenlijk. Met hele verhalen die eigenlijk al voor de krant niet eens meer interessant waren. Maar we zaten gewoon lekker te kletsen. En toen kwam Max Zoontjes erbij en die zei, nou mannen, volgens mij wordt het tijd om wat te eten. Ja, ze helemaal niet lust op wat. Ik zeg, ik ook. Zullen we een shawarma-schotel doen? Want dat was namelijk het vaste recept dat Max altijd bestelde.
Ja, dat is voor jou bekende prik, als ik het zo hoor.
Ja, al jaren niet meer, maar toen wel, toen ik studeerde.
Ja.
Als ik dan midden in de nacht, 4:00, 5:00 of 5:30 ochtends, Max kende nog een tentje wat open was. En er werd shawarma besteld en dat gingen we dan opeten. En daar zat ik met Raymond aan de shawarma-schotel. Ja, en dat smaakte natuurlijk berengoed. Dat was de eerste keer dat wij samen iets aten, 1995. Daarna, het verhaal wordt gepubliceerd, pagina groot. En een dag later was die rematch hier in die zaal.
Ja, want je hebt alles voordat het wedstrijdje was.
Precies.
De grote wedstrijd, heb je het opgeschreven.
Precies, en we stonden er net even. En echt, als ik mijn ogen sluit, dan zie ik ze daar weer staan en ik zie ze en ik hoor weer wat er gebeurt. Heel veel volk, het zag blauw van de rook. In het hoekje waar ik je net aanwees, precies daar op die plek, daar stonden toen, 1995, februari, Raymond van Barneveld en Richie Burnett stonden een rematch te spelen. En dat was voor de eerste keer dat ik in aanraking kwam met darts. En toen werd ik er eigenlijk al door gegrepen, alleen ik had het zelf niet helemaal in de gaten.
Nee, want dat kwam daarna misschien nog meer toen je van de krant naar televisie ging.
Precies, precies.
Want ja, je hebt over darten geschreven, dat was gelukt, maar je wilde eigenlijk meer.
Ja, ik ben op een gegeven moment werd ik benaderd of ik wilde gaan werken bij Sport 7. Dat was toen een nieuw tv-kanaal, een sportkanaal. Nou, daar is het helaas niet zo goed mee gegaan. Alleen op een of andere manier heb ik daar toch wat schijnwerpers op me gekregen en dat SBS mij benaderde met de vraag, wil je bij ons komen werken bij Hart van Nederland en dan dat je vooral bezig bent met sport. Nou, leuk. En zo kwam het dat ik in 1998 zat te kijken op de BBC naar het darten en dat ik dacht, ja, weet je, Raymond van Barneveld zat er nog in, Roland Scholten zat er nog in. Ja, ik wil er eigenlijk naartoe om daar een reportage over te maken. En ik heb dat toen voorgesteld bij mijn eindredacteur van Hart van Nederland en die zei van, ik vind het best. Dus ik heb mijn maatje van destijds, waar ik veel mee draaide, Paul Oberink, die nog steeds nu mijn cameraman is. Die heb ik gevraagd, kun jij mee? Ik kan. En we zijn in de auto gesprongen, Hop. Via de kanaaltunnel naar Frimley Green. Nou, echt zoeken. Ik bedoel, navigatie was er toen nog niet. Dus het was echt zoeken. En op een gegeven moment gevonden. En naar binnen zeer hartelijk ontvangen. En Raymond speelde tegen Steve Beat in de kwartfinale, ik weet het nog goed. En die versloeg hij met 5-0. En na afloop zei hij van, nou, trek nog maar een blik Engels open, ik vreet ze allemaal op. En dat waren natuurlijk geweldige teksten. Dat was een beetje brani, dat was een beetje bluft, het was een beetje arrogantie. Maar het was fantastisch om te horen. En het leuke was op het moment dat ik daar binnenkwam en Raymond zag mij en ik zag hem. Dat hij zei, gaaf dat je er bent. Gaaf dat je er bent. Ik heb altijd al zitten denken van wanneer zou die weer een keertje komen, hè, naar Darten. Leuk dat je er bent, tof. We moeten dadelijk wel een hapje eten.
Eten, ja.
Ik zei, ja, dat klopt, maar ik denk niet dat ze hier shawarma hebben. Nee, zegt hij, maar er zit hier een hele goede Chinees. Ja. Dus de traditie werd verlegd van shawarma naar Chinees.
Wat goed, en toen, dus die reportage werd gemaakt, ja. Maar op een gegeven moment moest het ook live op televisie komen.
Nou, ik ben toen teruggereisd naar die reportage, echt 's avonds later, midden in de nacht, naar Nederland toe. Ben op een gegeven moment toen aangekomen bij SBS. Ik ben daar die montage gaan maken. En ik zat steeds te genieten van al het materiaal wat ik had gekregen. Ook van de Bond, van de BBC, wat we zelf gemaakt hadden. En ik zat naast het hok van de toenmalig directeur van Cameo Media, Mark Veller. En die kwam op een gegeven moment, joh, wat, ik hoor hier de kinderen zo enthousiast, wat gebeurt er allemaal? Laat mij eens kijken. Ja, gaaf zeg, gaaf. En ik was benaderd namelijk toen ik wegging door de Engelse regisseur Sir Malcolm Kemp, ook overleden inmiddels.
Van BBC neem ik aan.
Van de BBC, ja. Met de vraag van, goh, is dit niks voor SBS6 om te gaan uitzenden? Voor 5000 pond kun je het hebben.
Je krijgt de uitzendrechten in je schoot geworpen.
En ik ben toen naar de Jolanda van productie gegaan. Gezegd, dit en dit is mij verteld. Jolanda is naar boven gegaan, naar de directie van SBS. Met het verhaal van, goh, dit is een mogelijkheid. Dat als we willen, kunnen we dat kopen. En in eerste instantie was men boven niet heel erg enthousiast. Maar later, gelukkig wel, hebben ze die rechten gekocht. Met als gevolg dat de finale werd uitgezonden. En dat was een finale tussen Richie Benet, daar gaan we weer. En Raymond van Barneveld.
De mannen die je in Bad Cola had gezien.
Precies. Dus het hele verhaal was voor mij helemaal rond. En ik was daarbij als enige Nederlandse journalist. Samen met Paul, mijn cameraman. En ook dat was natuurlijk een fantastisch moment, omdat het ook weer zo enorm spannend was. 5-5 in sets, 2-2 in legs. En er moest een verschil van 2 legs zijn. En Raymond werd toen voor de eerste keer wereldkampioen. En hij had één droom, professional worden. Want hij was postbode, zo kennen we hem allemaal. Hè? Haakse postbode, Barney. En dat kon hij toen vaarwel zeggen. En toen werd hij professional. En ja, dat was natuurlijk een fantastisch moment voor hem. En dat was een fantastisch moment voor het Nederlandse dart ook.
Ja, want als we één jaartje verder gaan. Kijk, je hebt een boek uitgebracht over je carrière als dartsverslaggever. 20 jaar dartsgekte. Mooie naam, want ik wil even naar een moment, één jaar na 98, dat die dartsgekte floreerde in Nederland. Het was, ik was toen 6 jaar oud, om even een klein beetje te schetsen. En voor het toernooi waren, als ik kijk, en al jou een beetje hoor, waren de mensen toen echt warm geworden. Ik kan je even wat leuks laten horen. Er werd zelfs een nummer voor Barney gemaakt.
Raymond Dropper. Barney, daar is Barney. Onze eigen Barney uit Den Haag. Barney, daar is Barney. Hij is wereldkampioen met darts. Darten met de top in Engeland. Bracht hij de wereldcup naar Nederland. Barney, daar is Barney. Hij bereikte de finale. Hij stond op finish en won met de ballon.
Ja, dit gaat dan over het vorige toernooi.
Ja, dit was in 1998, toen finishte die met dubbel 8.
Precies, het gaat over het vorige toernooi. Dus de mensen waren al warm, er was al muziek over hem.
Ja.
En wat ik ook mooi vond was, zoals ze bij het voetballen 17 miljoen bondscoaches hebben, kwamen hier ook de eerste analyses van de fans, de psychologie van de koude grond. En je hebt de gebroeders de Gier, heten de mannen die dit nummer hebben gemaakt.
Absoluut.
Die worden op een gegeven moment ook geïnterviewd en die hadden wel een verklaring voor het succes van Barney.
Nou, we hebben vroeger met Ray een aardig pijltje gegooid. Ja, alleen had wat meer tijd om te oefenen dan wij. Wij zitten een beetje in de huizen en in het gat en zo. Dus je moet andere dingen doen. En hij heeft zich eigenlijk gewoon opgewerkt naar de grote kampioen.
Ja, we hadden beter postbode kunnen worden. Ja. Want dan hadden we gewoon 's middags vrij gehad en dan hadden we ook gewoon die pijltjes kunnen gooien. En buiten dat, dan leer je het al, want dan moet je die post ook al sorteren. Dus je begint al in die vakjes te gooien. Ja, en daarna moet je gewoon steeds weer finishen in die brievenbus. Kijk, en wij hebben dat nooit mee kunnen maken.
Ja, dat is toch geweldig?
Dat is briljant.
Gewoon, je wordt beter omdat je postbode bent. Dan ben je het al gewend om in vakjes te bikken.
Ja, dat is briljant. Ik heb de mannen ook regelmatig gesproken. Ja? En ook gefilmd dat we in Den Haag waren. Toen ik echt Hagenese geweldig.
Geweldig.
Ik bedoel, het accent is al heerlijk om te horen.
Maar hoe was dat om hun te interviewen?
Ja, fantastisch. Maar het was altijd bij hun een gebbetje en een geintje. Het was nooit helemaal serieus. En dat maakt het ook zo onvoorspelbaar. Want ik wist nooit precies, wat gaan ze nou zeggen? Dus je moest heel alert zijn op wat ze zeiden en daarop reageren. Erg leuke gasten. Nice. Erg leuk. Lang niet meer gehoord of gezien, maar erg leuke gasten.
Maar als je dan even naar dat toernooi, dus eerste wereldtitel 98, tweede wereld 99. Waarom ging Nederland opeens veel gekker op wat er allemaal gebeurde met Barney? Moesten ze aan wennen? Of?
Nou, in 98 toen hadden we 1,1 miljoen kijkers. En het bleek dat heel veel mensen heel snel gegrepen werden door het darts. En waarom? Bij willekeurig welke andere sport dan ook, zie je nooit zo'n close-up van iemand zijn gezicht als bij het darten. Dat is altijd in een splitscreen. Je ziet het bord en je ziet iemand zijn gezicht en je ziet die hand zie je bewegen.
Ja, het zweet
en,
zie je
precies.
Ook.
Precies. En je zag dus bijna, je kon bijna in iemands ogen kijken in zijn geest van wat gebeurt daar in dat hoofd. De spanning, alles. En het bleek dus dat mensen gegrepen werden door die spanning in 98. In 99 dook de pers er veel meer op. Ja. Ik bedoel, het AD was erbij, Telegraaf was erbij.
Je was niet meer de enige.
Nee, ik was niet meer de enige. Ik bedoel, allerlei journalisten uit Den Haag die ook kwamen. Want hey, Raymond was titelverdediger. Dus er werd overal over geschreven. Radio, iedereen had het erover. En toen kregen we dus uiteindelijk opnieuw een climax met Raymond van Barneveld in de finale. RVB tegen RB was het Richie Benet in 98. En RVB tegen RB werd het opnieuw in 99, namelijk tegen Ronnie Baxter.
En jij was overal bij?
Ja, dat was.
Wat gebeurde er allemaal toen? Vanaf het moment dat hij die laatste pijl erin rachtte en de tweede titel won.
Ik weet nog dat Ronnie Baxter had altijd zo'n eeuwige grijns op zijn gezicht. Want die was heel goed op tops. En hij kreeg een kans voor tops om Raymond stond voor met 3-2 en Lex.
Ja, de dubbel 20.
Precies, ja. Die miste die. En Raymond gooide toen uit. En die werd toen voor de tweede keer wereldkampioen. En dan moet je je voorstellen, natuurlijk, je wordt dan geleefd hè, als darters op het podium. Dus eerst naar de BBC voor een interview, want dat zijn de rechtenhouders. Vervolgens kwamen ze bij SBS. Vervolgens gingen ze door naar alle andere pers. En overal moest je je woord doen. Maar dat mocht allemaal niet te lang duren. Want dezelfde avond was er nog een buffet in een zaal daarnaast. En daar stond fantastisch eten. En daar werd je ook geacht om een speech te geven. En Raymond zijn eerste jaar... Ja, had hij helemaal niet verwacht dat hij wereldkampioen zou worden. En toen stond hij daar in een, ja, met alle respect, zo'n soort van shabby jasje, colbertje van de CNA. Waar mensen van zeiden, nou ja, die Engelsen, weet je, ja, dit soort heugelijke, feestelijke momenten, dan moet je er toch wel een beetje chic bij staan. Dat was niet helemaal.
Ben je wereldkampioen, kom je hiermee aan.
En Raymond dacht, dat gaat me niet nog een keer gebeuren. Dus de tweede keer had hij een pak op maat laten maken. En dat had hij ook aan. Dus, en hij had een fantastische speech. En ik zal nooit vergeten waar die mee eindigde. Hij zei namelijk... And remember, the postman always wins twice.
Mooi.
Dat was mooie beeldspraak. Die Engelsen lagen helemaal dubbel. Die klapten. Raymond was de nieuwe dartsheld. En iedereen wist van, dit is een grote. En die gaat het darts nog groter maken. En niet alleen in Nederland, maar ook voor ons. Nou, het is allemaal afgelopen. Ik heb met Raymond nog een hapje gegeten. In die zaal, wat gedronken. De speeches waren klaar. Iedereen taaiden hem af, zeg maar, naar de bar van het hotel. En daar zaten we. Ik zat naast Raymond en Sylvia zat erbij. En mijn cameraman zat
Sylvia
erbij.
Sylvia zijn vrouw?
Zij toen zijn vrouw, ja. En op een gegeven moment zie ik Rachel Baxter met Ronnie Baxter. Rachel is de vrouw van Ronnie toen. Mm-hmm. Toen, nu niet meer. Die komen aanlopen met een fles Moët en Chandon.
Goeie champagne.
Goeie champagne. Ik denk, nou, ja, mag wat kosten.
Kijk eens aan. Ja.
Maar dat was blijkbaar ook traditie dat de verliezer, de winnaar, iets gaf. En nou ja, dat was daar niet zo heel veel, maar champagne was er wel. Ik denk, nou, vind ik toch netjes van haar. Maar ik zie opeens, ik denk, wat gebeurt hier? Ze staat te schudden met die fles. Nou ja, als je met champagne gaat schudden, dan weet iedereen wel. Op een gegeven moment, die kurk, die vloept eraf. Die springt ergens heen. En die champagne, die spuit alle kanten op. Het doelwit was Raymond van Barneveld. Ik zat ernaast. Ik dook letterlijk van mijn stoel af. Flats, op de grond. En Raymond wordt helemaal onder de champagne gespoten. En dat duurt ongeveer een seconde of vier of zo. En eerst is hij helemaal verbouwereerd. Wat gebeurt hier? Vervolgens woest. I'm gonna kill you. Ik maak je dood, riep hij. En hij stormt de Rachel Baxter af. En wij dachten allemaal, joh, oké, ik bedoel dat je ondergespoten wordt, maar wij konden er wel om lachen. Nou, ik sprong ertussen, nog een paar mensen ertussen. En ik zei, joh, Raymond, rustig. Ja, mijn pak is helemaal naar de kloten. Godverdomme. En ik heb over een paar dagen een huldiging in Den Haag. Wat denkt ze wel, die trut, ik maak het dood. Ik zei, joh, maar het is echt de champagne, dat vlekt niet. Oh, weet je het zeker? Ja, dat weet ik zeker. Toen werd hij wat rustiger. Maar goed, zijn pak zat onder de champagne. Een dag later vertrekken wij met z'n allen met een grote limo naar Heathrow. En we mogen in het vliegtuig mogen we filmen. En Raymond staat daar in zijn pak ook. En we filmen hoe die in de cockpit. En het was de hallo Bonnie, 180 to Schiphol Airport. Zo ging dat. Ja. Alles was aangepast. Het was geweldig. En we konden alles filmen. Hartstikke leuk.
Eén groot Barney circus.
Eén groot Barney. We komen aan op Schiphol. En ik zat helemaal vooraan in het vliegtuig. En ik kijk in die gate. En ik hoorde een hoop herrie. Ik denk, wat is dit, joh? En echt waar. Ik denk, 8 of 10 cameramensen. Tientallen fotografen stonden allemaal met elkaar letterlijk te vechten. Om het goede plaatje te kunnen maken. Raymond stapte uit. Ik hou hem nog een beetje weg. Daarvoor dat hij... Ik zei, heb je enig idee wat je hebt losgemaakt in Nederland? Interviewtje nog even kort. Nee. Ik heb wel veel sms'jes gekregen. En ik ben benieuwd. Ik zei, nou, succes, draai hem maar om. En hij draait zich om en ik hoor hem nog zeggen, Jezus, wat is dit? En hij liep er naartoe en lachen en verbouwereerd. En echt, er werden gewoon klappen uitgedeeld. Er werd gewoon echt gevochten om het goede plaatje. Toen kon iedereen nog achter de douane op Schiphol. Dus natuurlijk al jaren niet meer. Ik heb gewacht met mijn cameraman. Er kwam iemand van de beveiliging kwam naar me toe en die zegt, joh, lopen jullie maar met mij mee, want we hebben voor jullie een aparte route. Dan hoef je niet door al die drukte heen. Er stonden achter de glazen bij de bagage aankomt, stonden meer dan 4000 Barney fans.
4000 darts fans, uitzinnig.
Heel hoempapa muziek.
Het werk.
Echt niet te geloven. Schiphol stond op zijn kop.
Ja.
Alles in het oranje, alles Barney. Die zien mij daar lopen, want ik moest mijn koffertje pakken. En die beginnen te schreeuwen. Hey, Van der Giessen, waar is Barney? Je bent altijd bij hem. Waar is hij? Ik zei, hij komt er zo aan. Oh jongens, hij komt zo. Nou, boets, we gaan muziek maken. En de muziek er weer op. En ik keek en ik denk, ja, maar als ik hier doorheen moet. En toen zei iemand van de MOCC, nee, voor jou hebben we een aparte uitgang. Dus lopen jij en Paul, mijn kamer, loop maar even mee. En toen konden wij ergens aan de zijkant eruit naar een taxi. Het grappige is, 2 dagen later is de huldiging in Den Haag. En de lokale burgemeester, meneer Meijer van Den Haag, ging Raymond huldigen. En dat begon 's ochtends vroeg met een dubbeldekker die bij Raymond voor de deur stond. In de IJsselstraat. En dan hadden we een hele tour door Den Haag. En er stonden er echt gewoon honderden, misschien wel meer dan 1000 of 1000 mensen langs de kant. Die stonden te juichen en te schreeuwen naar Raymond.
Was het zo'n dubbeldekker met een open bovenkant?
Met een open bovenkant. En die reed rustig. En het was voor familie en vrienden en enkele mensen van de pers. Ik mocht gelukkig ook mee. En dus we zaten daar en het was geweldig. En we eindigden uiteindelijk bij het stadhuis. In dat atrium, dat mooie gebouw. En daar boven, daar was dus de officiële huldiging. En we staan te wachten eigenlijk tot het moment dat het kan beginnen. En Raymond staat aan de ene kant van de burgemeester. En ik stond een beetje aan de andere kant, een beetje erbij. En op een gegeven moment er komt iemand langs met een dienblad. Met allerlei drank erop. En de loco-burgemeester, meneer Meijer, houdt die persoon aan. En die zegt, is je champagne al ingeschonken? Nee, meneer Meijer, hebben we nog niet gedaan. Want we hadden afgesproken dat we dat pas zouden doen na de huldigingen. Ik mag toch zweren dat ik champagne rook? Nou, op dat moment dook ik echt weg naar links. En heb ik zo onbedaarlijk hard zitten lachen. Want wat hij rook, was het pak van Raymond van Barneveld die naast hem stond. Die natuurlijk onder de champagne was gespoten door Rachel Baxter. Geen kans had gezien of geen tijd om dat pak te laten stomen. En die stond daar in zijn fantastisch mooie kloffie. Stinkend naar de champagne.
Hele zaalmoordenaar. Het heerlijk. Pak van Raymond.
Geweldig.
Geweldig. Hey, Raymond was echt een character. We noemden hem meer Barney dan Raymond van Barneveld in die tijd.
Ja.
En ik heb in een aflevering hiervoor met Koert en Jacques... heb ik het ook over characters gehad. Omdat ik heb het gevoel dat jij dat ook hebt. Dat de characters, het echt leven naar die bijnaam...
Ja.
Dat vroeger meer was dan nu. Wat vind jij?
Absoluut. Absoluut. Toen ik in 98 in de dartwereld terechtkwam... en ook die paar jaar daarna had je enorm veel characters. Mensen die Andy Fordham, bijnaam de Viking. 1,80 meter, ruim 200 kilo. Woest, lang haar. Zag eruit als een viking.
Soap, goed.
Ja, dronk enorm veel. Echt enorm veel. Bobby George, Mr. Glitter. was een en al glitter. Om iedere vinger zat een gouden ring. En had een gouden ketting van allemaal ringen. Waarvan hij altijd zei, ja, dat zijn allemaal ringen van mijn exen. Zei hij dan altijd lachend. Ja, ja. En vervolgens, dat was Mr. Glitter. Ik bedoel, Wolfie, Martin Adams, die zag eruit als een wolf.
Ze waren helemaal, ze waren die bijnaam, de vlees geworden bijnaam waren ze.
Ze waren ja. Het karakter geworden van wat ze eigenlijk als bijnaam hadden. Ted, Henky, de Count. De Count, de Graaf, Graaf Dracula, was helemaal lijp van alles wat met Dracula te maken had. Kwam ook op het podium met allemaal vleermuisjes in het publiek gooiend. In een zwarte cape, met zijn shirt open tot aan zijn navel. Onder de tattoos, maar dat was met veel Engelsen. Maar het waren wel karakters, weet je. Het waren personen. Het was iets aparts. Terwijl nu mis ik dat steeds en steeds en steeds meer. Omdat het meer zakelijk is geworden. Het is professioneler geworden. En ik denk dat er een hoop darters ook nu zeggen, ik sluit het uit. Kijk, Peter Wright, die nog steeds met zijn hanen kwam, hè, Snakebite, bij de opkomst van links naar rechts huppelt en weer terug.
Even over deze huppelende man. Peter Snakebite Wright. Want dat is inderdaad wel een character. Hij is een van de beste spelers ter wereld. De nummer 2 van de wereldranglijst. Maar veel belangrijker nog, hij is ook een van de meest kleurrijke. Hij heeft elke wedstrijd een andere outfit aan en een andere kleur hanenkam. Afgemaakt met een grote plakplaat van een bijtende slang aan de zijkant van zijn hoofd. Vandaar de bijnaam Snakebite. De kunstenares achter dit alles is zijn vrouw. Elke wedstrijddag neemt hij bij haar plaats in de kapperstoel om zijn hoofd flink te laten bewerken. Hanenkam in de gel, alles kleuren en de zijkant van zijn hoofd laten verven. Dat soort werk. Soms zit hij daar wel 4 uur lang en dan moet hij nog gaan darten. Zijn opkomst is geliefd bij de fans. Op een ontzettend fout nummer van Pitbull komt hij op en danst hij, zoals Arjan al aangeeft, van links naar rechts op het podium. Hij geeft echt een showtje weg. Maar sommige fans vinden dat hij te ver gaat in zijn outfits. Toen hij vorige WK voor de eerste wedstrijd volledig als The Grinch uit de bekende kerstfilm verkleed ging, schoot dat bij veel dartfans in het verkeerde keelgat. Hij was volledig in het groen gekleed en had behalve zijn hanenkam ook zijn baard en wenkbrauwen groen geverfd. Absoluut geen gezicht, wel heel grappig. Maar laat je vooral niet verblinden door zijn looks. Blijf hem in de gaten houden, want voor je het weet gooit hij al onze Nederlanders naar huis. Terug naar Arjan.
Ja, dat is eigenlijk de enige character nog.
Die nog helemaal een hele show om een bijnaam, en niet alleen een bijnaam achter op zijn shirt zet, precies. Maar echt een show weggeeft zoals vroeger.
Ja, precies.
Maar over die shows gesproken, Ted Henke, hadden wij het een paar weken terug ook over.
En toen was daar ineens Ted Henke. Die had een hele, ja, best wel enge ook nog wel. Voor kinderen was het niet zo geschikt.
Maar het is ook best wel een enge man om te zien.
Zeker weten. Graaf Dracula. Ja. Altijd zweten. Maar dan met een zwarte cape. Ja. Weet je, niet een witte zoals Bobby. Nee, een zwarte cape. En een heel macaber man was dat.
Ja, hij
eigenlijk
deed zich echt voor als Graaf Dracula.
Als Graaf Dracula, ja.
Dat was me er echt eentje. Jij bent wel eens bij hem langs geweest.
Ja, Ted Henke was een zeer apart persoon. Ik heb een keer een filmpje met hem gemaakt dat hij... hij kwam altijd zeuren bij me omdat hij wilde in een filmpje spelen. Omdat hij heel snel door had dat op het moment dat wij filmpjes maakten van darters, dan werden ze populair in Nederland en dan kregen ze veel meer boekingen voor demonstraties. En boekingen, kijk, levert geld op. Ja. Dus Ted Henke, die hing iedere week wel bij mij aan de telefoon.
Hoef je nog gewoon komen filmen?
Hij zei, joh, bedenk nou eens een leuk filmpje voor me. En op een gegeven moment was er een toernooi in Den Haag en toen had ik iets bedacht. En hadden wij in de kelder van een café hadden we een rookmachine neergezet. En met hulp van Jacques Nieuwlaat, die toen bij een bedrijf werkte wat ook doodskisten dergelijke regelde,
ja,
hebben daar een kist neergezet, kaarsen eromheen. En Ted Henke ligt in die kist. En op het moment dat er een spot aangaat, komt hij, want dan gaat er licht branden. Dan zie je die hoektandjes van hem. Komt hij overuit als Graaf Dracula en verdwijnt in de mist. En weg is hij weer. Ted Henke, mateloos populair daarna. De een na de andere boeking. Dus Ted Henke vervolgens 3 maanden later weer bij mij iedere dag aan de telefoon. Kun je nog iets komen filmen? Want hey, mijn boekingen lopen iets terug. Er moet iets gebeuren.
Heb je een idee voor me?
En toen kwam hij zelf met iets. En toen dacht ik meteen, hier moeten we iets mee doen. Hij zegt, ik ga over een week of 3 ga ik verhuizen. En ik weet niet waarom, maar op een of andere manier dacht ik meteen, Ted Henke die gaat verhuizen, dat levert geweldige beelden op.
Ik vlieg naar Engeland.
Ja, dus ik ben met cameraman Paul naar Ted Henke toegegaan. En ik zal nooit vergeten, hoe kwamen we eraan? Het was een hoekhuisje met tuin waar allerlei rotzooi in lag. En matrassen die er al een half jaar in lag te rotten en te doen. Het was... Niemand van ons hier zou daar willen wonen. Het was
voor langer dan één dag.
Het was nou niet eens een dag. Het was verschrikkelijk. Ik zou nog geen minuut willen zijn.
En, ben je wel geweest?
Ja, ben ik wel geweest. Want we kwamen daar binnen. En ik denk, oké, we gaan vandaag verhuizen. Jij gaat vandaag verhuizen. Ik kom binnen in een huis wat vol staat met dozen waar spullen ingepakt zijn. Niks. Helemaal niks.
Ted lag gewoon op de bank? Of?
Ted zat op de bank. En die zette Eminem op, zijn favoriete band. Bats, knoerhard op de tv. Een checkie erbij en wat roken. En hij vond het allemaal best. En zijn vrouw Sarah kwam toen uit de keuken naar ons toe. En zei, hey Paul, hey Arjan, leuk dat jullie er zijn. Fijn dat jullie kunnen komen helpen. Ik zei, helpen? Ik zei, wij komen hier filmen hoe jullie gaan verhuizen. Wij komen niet helpen. Oh, kom je filmen? Oh, Ted had gezegd dat jullie kwamen helpen. Ja. Nee.
Wij Ted komen... dacht dat je behalve voor hem ging filmen ook zijn verhuizing even zou regelen.
Ja, ja. Maar het liep iets anders. Met als gevolg dat ik ging voor één verhaal en uiteindelijk werd het een soort mini-doku met 6 afleveringen van 3-4 minuten. Daar is zoveel gebeurd. Hij liep te vloeken, hij liep te tieren.
Gokken toch ook?
Hij op een gegeven moment zei hij, ik wil hier even weg, we moeten even naar het centrum. En toen liep hij het centrum in. En met Sarah erachteraan. En toen liep hij bij Ladbrokes naar binnen en toen ging hij gokken. Kijk, Ted Henke had één groot probleem, die was gokverslaafd. Had ook later zelf in zijn huiskamer had hij gewoon een gokkast staan. Die was gewoon gokverslaafd. Dat heeft hem uiteindelijk is hij er ook failliet aan gegaan. En Sarah woedend. Ted weer woedend op haar. Uiteindelijk wat vrienden van hem gekomen. En er werden wat spullen ingepakt. En we gaan verhuizen. Toen zei een van die vrienden, die zag wel van, het gaat hier niet helemaal goed tussen Ted en Sarah. En die zei, zullen we eens even naar het nieuwe huis toe gaan? Gaan we gewoon even kijken. Oh, zei Ted, dat is een goed idee. Dat is een goed idee. Kom, jongens, kom, we gaan naar het nieuwe huis kijken. En ik dacht, dat is wel mooi, want dan hebben we ook even wat andere beelden. Dan alleen maar iedere keer, weet je, we waren in het centrum geweest, gaaf. Maar verder was alles bij hem binnen en het was continu ruzie.
Of binnen ruzie, of in het centrum ruzie.
Dan was hij een luxe flexie eraf aan het draaien. Dan ging het niet goed met zijn schroeven draaien. En dan stond hij weer, fucking piece of shit. Nou, wij lagen natuurlijk allemaal dubbel. Maar hij meende het echt. Hij was dan woedend en hij kon ook gewoon niet klussen. Hij kon nog geen schroeven te muur draaien. Het was echt een drama, die man. En we lopen naar zijn nieuwe huis. En hij zegt tegen Paul, de cameraman, ben je aan het filmen? Dus Paul zegt, hoezo? Ja, ik pak even iets uit de auto. Ja, maar wat pak je dan? Film nou maar. Oké. Hij doet de klep open. En er komt een sloophamer uit. Een meter steel met een brok ijzer eraan. Echt een sloophamer. En wat ga jij nou doen? Ja, dat zie je zo wel. En we lopen het nieuwe huis in. En echt een mooi huis hoor. Mooie wijk. En daar lopen we naartoe. En ik zie gewoon af en toe. Maar Ted liep daar dus als de count. Hij had geen cape, maar wel zijn zwarte. Hij liep altijd in het zwart. Tot onder zijn navel open. Onder de tattoos. Sloophamer op zijn schouder rustend. Al die mensen die daar woonden. En ik heb er aardig wat gezien. Die dachten, wat is dit joh?
Wat heb ik nou op mijn erf?
Ja. In onze wijk.
Ja, ja.
Ja, die wijk is nooit meer hetzelfde geweest. Nee. Want daar kwam Ted Henke te wonen. En hij loopt daar het huis in. En hij zegt, goed, daar gaan we. En hij kijkt naar een wandje. Ik denk, het zal toch niet? En hij pakt die hamer, die sloophamer, en haalt uit. En hij staat op dat wandje te rammen. En de stukken plaattex en weet ik het allemaal, hout, vloog alle kanten op. En op een gegeven moment, na een minuut of 5, want hij was heel snel buiten adem. Zegt hij zo. Dan had hij een gat erin geslagen van pak een beet, 2 vierkante meter. Ah, this is better than sex. Ja, en weet je... En, ja,
terwijl hij zijn nieuwe huis aan het slopen was.
Precies, en toen kon je me natuurlijk wegdragen.
Ja,
want hij probeerde van 2 kamertjes 1 kamer te maken. En we hebben het resultaat een maand of 4 later hebben we nog gefilmd. Toen zijn we vlak voor het WK zijn we nog naar hem toegereden ook. En een afzichtelijke witte kerstboom en de kerstlichtjes over het hele plafond heen, alles. Het echt de Haagse, of de Haagse, de Engelse kitsch droop er aan alle kanten vanaf. Zijn moeder zat er toen, zijn vader zat er, Sarah zat er. En waar is Ted? Nou, Ted is boven. Ik zei, oh, ik ken de weg wel. Dus ik liep de trap op en dan zat hij in zijn eigen dartkamer. Aan de gokkast natuurlijk. En die gokkast die stond in een hoek. En ik keek eens die kamer in en er hing een dartboard aan de andere kant. En ik dacht van, nou, die kamer heeft hij best mooi opgeknapt. Want ik zag hem nog slaan met die sloophamer. Maar dit was best mooi geworden. En aan de ene kant links helemaal vol met allemaal Dracula-spulletjes. En moet je voorstellen, zo'n kitscherig bronzen beeldje van een blote vrouw met blote borsten die dan gebeten wordt in de hals door een Dracula.
Hij had wel smaak.
Ja, dat soort dingen. Ja. En nog erger, en heel die wand vol met allerlei beeldjes, schilderijtjes, tekeningen. Oh, het hield niet op. Zijn cape hing daar ook. En aan de andere kant, daar hing het belangrijkste van Ted Henke. Zijn belangrijkste bezit. Ik keek eens, ik zei, Ted, wat heb je hier nou toch allemaal? Ja, dat zal ik jou eens laten zien. En er stonden allemaal doosjes. Van die verpakte doosjes stonden er. En hij raakte ze bijna niet aan. Hij toucheerde ze. Wat bleek nou? Dat was Ted Henke's een Star Wars verzameling. Groot verzamelaar. Hij pakte een doosje. En ik keek hem aan en hij kreeg gewoon tranen in zijn ogen.
Van de Star Wars pop die ingepakt zat.
Ja.
De andere kant van Ted Henke.
De andere kant van Ted Henke. Star Wars. Dat was helemaal zijn ding. Dus wij dachten allemaal, het gaat om Dracula. Ted Henke de Count.
Maar nee.
Eigenlijk ging het bij hem om Star Wars.
Nou, de character.
Absoluut.
Is het een boodschap aan de darters van nu? Meer naar je bijnaam gaan leven? Of kan je dat eigenlijk niet van ze?
Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet. Ik denk dat de darters van toen, die waren al zo. En die kregen uiteindelijk een bijnaam die naar hun postuur en dergelijk, hun gedrag genoemd is.
En nu moeten ze van de bond een bijnaam kiezen.
Ja, precies. Ja, en nu moeten ze kiezen en dan wordt het iets. En dan denk ik van ja, oké.
Okay. Ja. Laatste gedeelte waar ik even naartoe wil met je. Dat is Jelle Klaassen.
Ja.
Want we hebben heel veel Barney gehad. Maar er was ook een einde van het tijdperk Barney bij de BDO.
Ja.
In 2006 stond er voor het eerst een andere Nederlandse dartheld op. En jij stond er weer eens met je neus bovenop.
Ja.
Hoe groot was deze Jelle Klaassen voordat hij aan het WK begon? Kende jij hem überhaupt?
Nee. Ik had wel eens zijn naam gehoord. Ik had hem nog nooit ontmoet. Ik wist ook niet wat hij kon. Ik had hem nog nooit zien gooien. Hij had mij ook nog nooit ontmoet. Alleen ik was geattendeerd op hem voor het WK. Toen was er een toernooi geweest in Venlo. En mijn vaste automonteur bij de Seat Garage in Den Bosch, Richard, die wist dat ik naar het WK zou gaan. En die had gezegd tegen mij, Jelle Klaassen, daar moet je op letten. Dat is echt een goeie.
Maar hoe wist hij dat?
Omdat hij bij het toernooi was geweest. En hij had hem zien gooien. En hij was ook darts fan. Hij dartte zelf ook. En die zei, daar moet je op letten. Die is echt goed, Arjan. Echt waar. En ik kom dus in Framley Green. En voorafgaand aan toernooien, dan loop je altijd even bij de boekies langs. En dan kijk je wie is de favoriet.
Gokje wagen.
Misschien een gokje wagen. En ik zie daar staan Jelle Klaassen om het toernooi te winnen. 100 tegen 1. Nou, 100 tegen 1, dat wil zeggen als jij rechts die 1 inzet, dus 1 pond. En hij wint het toernooi, dan krijg je die 100 plus die 1. Dus krijg je 101 pond.
Ja.
En ik dacht, weet je wat, ik ga 20 pond inzetten dat hij dat toernooi wint. Dan zet ik er 20 in, dan krijg ik 100 keer 20. Dus 2000 plus 20, dus krijg ik 2020 pond. Dat is lekker.
Zo.
Dat is even lekker.
Maar,
en ik sta op het moment dat ik hem wil inleveren, denk ik, nou, dat kan niet, joh. Het is gewoon weggegooid geld. Doe nou eens even normaal, man. Jelle Klaassen gaat toch echt geen wereldkampioen worden? Raymond van Barneveld gaat hier wereldkampioen worden. Dat is het idee. Die moet voor de vijfde keer zijn titel pakken en dan gaat hij door naar de PDC. Ik bedoel, dan wist ik al lang dat hij naar de PDC zou gaan. Nee, daar ga ik niet in zetten, weet je. Ik vind het niet erg om wat geld over de balk te doen, maar dit was gewoon waanzin. Dus, nee. Ik stop het papiertje, stop ik weer weg in mijn portemonnee. En ik denk, nee, dat is het niet. Het gaat niet worden. 8-9 dagen later is er de finale. Jelle Klaassen tegen Raymond van Barneveld. Voorafgaand aan die finale heeft Raymond Eric Bristow geregeld. Eric Bristow was toen vijfvoudig wereldkampioen. En Raymond was helemaal idolaat van Eric Bristow.
Dat hij had
was
hem geregeld om
om naar Framley Green te komen. Om na afloop van die wedstrijd, die gewonnen finale door Raymond natuurlijk, want daar ging iedereen van uit.
Hij was al met de prijs bezig.
Om dan de trofee te overhandigen aan Raymond van Barneveld. Want dan hadden ze allebei 5 keer waren ze wereldkampioen geworden.
Ja.
Daar was je al helemaal mee bezig. 4 uur voor de wedstrijd. Raymond liep al helemaal zenuwachtig op de parkeerplaats. Waar blijft hij nou? Ik zei, rustig, Raymond.
Jelle Klaas waarschijnlijk rustig aan het ingooien ondertussen.
Jelle liet zich helemaal. Die was helemaal in zichzelf gekeerd. Die focuste zich volledig op die wedstrijd. Wist niet eens dat Eric Bristow zou komen. Boeide hem ook helemaal niks. Die denkt, het zal wel. Nou, die finale begint. Eric Bristow is er. Natuurlijk geschakeld door de BBC. Die ook trots waren dat daar dan de grootheid Eric Bristow ook zat. Niet wetende dat hij was gekomen om die prijs aan Raymond te overhandigen. Maar goed. En Raymond speelde gewoon geen puikenwedstrijd. Was zichzelf niet. Ik weet niet of hij te veel bezig was met of dat Eric Bristow er was, of het feit dat hij bang was dat heel Nederland voor Jelle Klaassen zou zijn. Want Jelle Klaassen zag er goed uit. Was een jonge gast van 21 jaar. Strak kapsel. De Engelse pers vergeleken hem al met Cristiano Ronaldo, die destijds bij Manchester United voetbalde.
Piercing had hij toch ook?
Ja, ook nog een piercing had hij. Dus die zag er goed uit. Weet je, had een jonge vriendin, Ivanka van Welt uit Boksel destijds. En die speelde tegen Raymond, die natuurlijk continu liep te zweten. Liep te puffen, liep te kreunen. Het wil
tegenovergestelde.
Niet. Het wil niet. En uiteindelijk, Jelle Klaassen wint die finale. Tot ieders verrassing. Ik had het ook echt niet verwacht hoor, echt niet. En hij wint. En hij is natuurlijk uitzinnig van vreugde. En Raymond zakt helemaal in elkaar van verdriet. Want die weet, Eric Bristow gaat mij geen prijs overhandigen van mijn vijfde wereldtitel. En die baalde enorm. En heel Nederland had zitten kijken. We hadden meer dan 5 miljoen kijkers destijds naar die wedstrijd. Dus het meeste wat ooit naar een dartwedstrijd heeft gekeken. Op SBS6. Ongehoord.
Vijf
miljoen. En die zagen allemaal, meer dan 5 miljoen, die zagen allemaal Jelle Klaassen wereldkampioen worden. En die zagen Raymond van Barneveld verliezen. En vlak nog, dan moet ik nog één ding vertellen. Vlak voor die wedstrijd komt de toenmalige vriendin van Jelle Klaassen.
Die je net
naar
al
me
even
toe,
noemde,
Ivanka van Welt. En zegt, Arjan,
ik heb ook nog een wedstrijd te winnen.
Ik heb ook nog iets. Ik heb een idee. Ik zeg, joh, vertel. Nou, ik wil eigenlijk na de WK-finale wil ik Jelle ten huwelijk vragen. En ik dacht, hè? Dus ik ben eerst met Paul Obrink, mijn kamerman, gaan praten erover, Obi. Toen met Lex Muller, chef sport bij SBS, erover gehad. En eigenlijk alle drie zeiden we, dat moeten we nooit doen. A, als die niet wereldkampioen wordt, dan zit hij in zak en as. Nou, dan gaat hij echt niet ja zeggen op zoiets. En denk je, rot op. Ik heb al wat anders aan mijn hoofd nu. En als hij wel wereldkampioen wordt, dan wordt dat misschien overschaduwd door zo'n huwelijksaanzoek. Dat moet je ook niet willen. Dus gaan we niet doen. Dus Ivanka zei, ik heb er wel begrip voor wat jullie zeggen. Dan gaan we dat niet doen. Dus Jelle Klaassen werd wereldkampioen. Werd geïnterviewd door de BBC. Werd door ons geïnterviewd. Begreep eigenlijk, het drong nog niet tot hem door wat er gebeurde. Maar één ding wist hij wel, ik ben wereldkampioen geworden. Ik ben de nieuwe held. En dat bleek ook wel, want hij werd daarna in Nederland gehuldigd. Kreeg wat vervelende vragen over Raymond van Barneveld. Pareerde je die overigens heel netjes. Wist niks van het huwelijksaanzoek, wat ooit gedaan is door Ivanka. Wist hij helemaal niks van, tenminste, dat ze dat wilde doen. En een paar jaar geleden ben ik Jelle tegengekomen toen mijn boek net uitgekomen was. En toen zei hij, sta ik er ook nog in? Ik zei, ja, natuurlijk sta jij erin. Ik zeg, hier, dit verhaal over Ivanka en huwelijksaanzoek. Wat voor huwelijksaanzoek?
Nooit geweten.
Heeft hij nooit geweten. Maar goed ook, want een paar maanden na die WK-finale waren ze uit elkaar. En een huwelijk is er nooit van gekomen. Tenminste, Jelle is al een hele tijd gelukkig met Nanke.
Maar niet
en
met
heeft
Ivanka.
Twee kinderen, maar niet met Ivanka.
En Jelle Klaassen, daarna, ja, heeft niks meer gewonnen.
Nou ja, hij heeft nog wel wat gewonnen, maar niet, hij is nooit meer wereldkampioen geworden. Hij heeft natuurlijk een paar keer nog halve finale gehaald op een WK. Echt, was echt wel goed hoor. Maar hij heeft ook een heel vervelende polsblessure heeft hij op een gegeven moment gekregen. Een soort overbelaste pees in zijn pols en in zijn onderarm. Heeft het zichzelf een andere worp aangeleerd. Alleen is nooit meer de Jelle geworden die we met z'n allen gehoopt hadden. Want we dachten, nou, Jelle Klaassen, dat wordt de nieuwe Raymond van Barneveld.
Daar staat hij.
Maar er was een ander jochie uit Bokstel van 16 jaar die er anders over dacht. En dat was Michael Vergerwen. En dat werd eigenlijk, ik wil niet zeggen de overtreffende trap van Raymond van Barneveld. Want Raymond is 5 keer wereldkampioen geworden en Michael niet. Maar Michael Vergerwen was wel de nieuwe Barney. En niet Jelle Klaassen.
Ja, en dat gaat zeker in de rest van deze podcast aflevering nog naar voren komen. Eigenlijk de nieuwe Barney die opstond, Michael van Gerwen. En Michael van Gerwen komt misschien zo meteen ook wel voorbij. Als we even concreet naar dat WK gaan kijken. Want in een WK-podcast sluiten we altijd af met een voorspelling.
Ja.
Daar gaan mensen natuurlijk lekker aan hun dartpoeltjes, hun WK-poeltjes zitten. Ik zelf ook. Ik kraak dagen, misschien wel weken, mijn hersenen daarvoor. En ik wil eigenlijk aan jou ook vragen, een beetje advies naar mij, een beetje advies naar de luisteraars. Wie wordt volgens jou de grote winnaar? Wordt het die jongen uit Boksel waar je het over had? Of wordt het iemand anders?
Ik heb jarenlang, bij ieder toernooi dat er was, heb ik geroepen, Michael Vergerwen gaat winnen. Heb ik bij ieder toernooi geroepen. Mm-hmm. En ik heb er vaak naast gezeten. Ook wel een paar keer goed. Maar goed, als je altijd dezelfde naam roept, dan gaat het ook wel eens een keer goed natuurlijk. Alleen, ik geloof niet dat... Het zou geweldig zijn voor Michael als hij wereldkampioen wordt. Alleen, ik geloof niet dat het gaat gebeuren. Ik geloof het niet.
En, waarom?
Michael heeft dit jaar Net als vorig jaar heeft hij eigenlijk best wel een redelijk rampzalig jaar. Zonder toernooioverwinningen nu ook. Overheerst niet. Hij kan beter worden de komende maanden. En misschien staat hij er tijdens het WK en rolt hij iedereen op. Alleen op dit moment is dat niet. Dus ik geloof niet in een... Hij is voor mij wel een outsider.
Ja, dark dus als horse. Ik jou vraag om de Dark Horse, dan beginnen we even met de Dark Horse. Dan zeg jij Michael van Gerwen als Dark Horse. Dat is toch even de wereld op zijn kop.
Dat is eigenlijk raar, hè? Dat je een drievoudig wereldkampioen een Dark Horse noemt. En ik besef dat het eigenlijk heel raar is, maar ik doe het toch.
En, laat het open.
En voor mij zijn er eigenlijk twee, misschien wel drie personen redelijk favoriet om wereldkampioen te worden.
Je moet kiezen.
Ja, ik weet. Ik noem ze eerst alle drie. Dan noem ik Peter Wright, Garin Price en Nathan Aspinall. En als ik van die drie moet kiezen, ben ik geneigd om te gaan voor Nathan Aspinall.
De oude keeper van Manchester United.
De oude jeugdkeeper van Manchester United. Omdat hij, qua karakter is hij zo sterk. Hij heeft ballen, hij heeft geloof, hij heeft lef en hij heeft vooral vechtersmentaliteit. En ik denk dat hij vooral daarom enorm gevaarlijk is. Hij heeft al een paar keer halve finale gehaald bij een WK. Ik zie in hem een toekomstig wereldkampioen. Dit keer gaat gebeuren, weet ik niet. Is ook van een jonge generatie, een nieuwe generatie.
Jonge, leuke gozer. Mateloos populair bij het Engelse publiek.
Ja, natuurlijk fantastisch opkomstnummer met Mr. Brightside van de Killers.
Mr. Brightside gaat helemaal los.
Eigenlijk het leukste opkomstnummer van iedereen.
Vind je?
Ja, als hij opkomt, dan zingen mijn cameraman en ik luidkeels mee. Het is nooit gefilmd, moet misschien ook niet gebeuren, maar we zitten keihard mee te brullen. Heerlijk.
Klein fragmentje tijdens het volgende WK. Hebt die daar, dus ik ben wel benieuwd.
Mr. Brightside, echt Nathan Aspinall. Dat zou zomaar kunnen.
Ik schrijf hem op en ik wil je heel erg bedanken, want we zijn aan het einde gekomen van deze enerverende podcast vol met anekdotes.
Ja, en het toch ook wel, mag ik nog wel even zeggen, een unieke locatie, want hier in Bed Kolen in Tilburg, waar het voor mij in 1995 begon, dat is alweer 26 jaar geleden. En we stonden net op dat plekje waar destijds Raymond van Barneveld, Richie Benet gegooid hebben. Ik krijg er weer kippenvel van als ik eraan denk. Als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik bijna alles voorbij flitsen wat in al die jaren gebeurd is. En dat zijn zoveel mooie dingen. En het is fantastisch om het er nu nog eens over te hebben. Dankjewel.
Ja, mooi dat we hem hier hebben kunnen opnemen. En heel erg veel plezier zometeen in december op het WK.
Dankjewel.
Vond je dit een leuke podcast? Klik dan even op volg in je favoriete podcast app. En vertel het aan al je vrienden en je moeder.
180. Hey, ik kan het niet begrijpen. Iedereen houdt toch van die pijlen. Biljarten schaken veel te traag. Stel op langer op en darten maar. Spelers, fans, commentatoren. Hij lijkt je trippel zo hard over darten horen. Een pijl door alle harten, want iedereen houdt van darten.
We gaan 180 linker baan, trippel zo hard als toegestaan. We gaan 180 linker baan, schuif daar maar een puntje aan.